Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze dienst. Er zijn voor u de volgende afkondigingen. Vrijdag is bij Johanneke en Henk van der Giessen een zoon geboren. Jesse Timotheus. Het broertje van Lianne, Rosalie, Cornelis en Lennart heet Jesse. Zijn naam betekent Gods genadig geschenk. Johanneke en Jesse maken het goed. Vanmorgen zal er een preek worden gelezen. Vanmiddag gaat u om 4 uur voor kandidaat PD van de Boogaard. Let op het afwijkende tijdstip, 4 uur. Zondag 31 juli zijn de diensten als volgt. Om 10 uur gaat dominee A.K. Wallet voor. En om 16:30 dominee J.C. de Groot. En voor alle toekomstige geld Deo Verlente. De dienst der offeranden in deze dienst is als volgt. De eerste collecte is voor bijbelverspreiding door de Gereformeerde Bijbelstichting. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte is voor het onderhoud. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we zingen Psalm 24, vers 4 en 5. Vers 4 is de kinderpsalm die de kinderen van groep 2 van de basisschool in Krimpen hebben geleerd en in augustus weer zullen leren. En vers 4 gaat: verhoogd, o poorten, nu de boog. Rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. Wie is die vorst, zo groot in eer? Het is God, de almachtig opperheer. Het is God, geweldig in het strijden. We noemen u vers 4 en ook vers 5 van Psalm 24. stellen we ons nu voor de wet van God en de samenvatting daarvan. En aansluitend zingen we uit Psalm 106, vers 2. Welzalig elk die het recht betracht, die het allentijd zijn wetten acht. Psalm 106, vers 2, na de wetslezing. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze wet volkomen samengevat toen hij zei: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. In onze voorbeden willen we een aantal personen in het bijzonder gedenken. We willen dankzegging doen met en voor de heer en mevrouw Goudriaan, die dinsdag jongsleden 55 jaar in de echt waren verbonden. We willen ook dankzegging doen voor de voorspoedige geboorte van Jesse van der Giezen. We willen mevrouw Inge Molenaar opdragen, ook Elze Marie Walhout en Marisa Bunt, die momenteel in Zuid-Afrika verblijven op verschillende projecten. We willen ook bidden voor Alexandra en Wijneke en hun kinderen. Laten we bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Heere, getrouwe en almachtige, heilige God, barmhartige Vader in de hemel. Hartelijk dank, Heere, dat u ons zo deze ochtend in uw huis brengt, onder de verkondiging van uw woord. Dat u ons keer op keer, dagelijks, maar in bijzonder ook op de zondag, uw woorden voorhoudt. Heere, woorden van vermaning, ook woorden van troost, van aansporing, van bemoediging, van opwekking. Heere, dank u wel daarvoor. Dat wij ook nu in ons bidden vrijmoedige toegang mogen hebben tot de troon van uw genade. Dat is allerminst vanzelfsprekend, Heere, als we beseffen hoe heilig u bent. We hebben zojuist, Heere, voor de spiegel van uw wet en de samenvatting daarvan gestaan. Heere, en we moeten u belijden. We staan schuldig. En er is van alle kanten tekort en overtreden. Heere, en dan zien wij het nog maar met onze vleeselijke ogen. Maar als u ons ziet in onszelf, Heere, dan ziet u zonde, dan ziet u onheiligheid, ongerechtigheid. En toch, Heere, toch hebben wij een vrijmoedige toegang tot uw troon, uw genadetroon. Omdat u ons niet aanziet in onszelf, maar in het bloed van onze Heere Jezus Christus, als wij in het geloof in hem zijn. Heere, en we bidden u dat wij allen in het geloof tot u zullen naderen. Heere, dat wij mogen beseffen wat het u heeft gekost, Heere Jezus, om verzoening aan te brengen. Dat we zullen zien hoeveel liefde u Vader hebt gehad toen u uw Zoon, uw enige geborene, naar deze wereld zond om verlossing aan te brengen. Voor een mensheid die u niet zocht en die u niet zoekt en die toen u naar deze aarde kwam u heeft verworpen en gekruisigd. Heere, u heeft dat in onze plaats gedaan, uit liefde. Heere, uit bewogenheid met ons, Heere, en tegelijkertijd, omdat u uw naam wilde verheerlijken, uw naam die alle lof, alle eer, alle aanbidding waard is en toekomt. Heere, geef ons dat besef, wie u bent, opdat wij ook in alles wat ons bezighoudt, in alle zorgen die we hebben, maar ook in de vreugde die we hebben, het alles aan uw voeten neer zullen leggen in het vertrouwen dat u zorgt, dat u het beste met ons voor heeft, dat uw goedheid geen palen, geen grenzen kent, maar dat u door onderwijzing zelfs hen die dwalen zult leiden in het rechte spoor. Heere, zo bidden we u, zie of er bij ons schadelijke wegen zijn en leid ons op de eeuwige weg naar uw koninkrijk, opdat we eenmaal thuis mogen komen bij u, om u daar zonder zonde voor eeuwig groot te maken en de lof toe te zingen. Geef dat we daarnaar uit zullen zien. Heren, we komen ook tot u met onze dank. Ook in het bijzonder met en voor mevrouw en meneer Goudriaan. Dinsdag jongsleden mochten ze gedenken 55 jaar in het huwelijk te zijn verbonden. U heeft hen zo'n lange tijd gespaard, Heren, we bidden u voor hen. Dat u ook verder met hen zult gaan. Ook als er lichamelijk de zorgen zijn, Heren, geef dat ze alles aan uw voeten zullen neer mogen leggen en dat ze mogen ervaren de vrede van God. Heren, we danken u ook voor en met familie van der Giezen, voor de voorspoedige geboorte van Jesse. Heren, u heeft alles welgemaakt met moeder en kind. Heer, zijn naam betekent Gods genade geschenk. En dat is het toch. Ieder wonder van nieuw leven dat u geeft aan de mens. Heer, toen wij in het paradijs van u waren afgevallen en weggelopen. Heer, toen kwam u met uw straf, met het oordeel. Maar daarin tegelijkertijd ook met de belofte dat de mensheid zou voortbestaan. Heer, dat er van geslacht tot geslacht ook uw lof verkondigd zou worden. Dat er nog kinderen geboren zouden worden. Met smart, maar toch geboren. Heer, en u gaf ook die belofte van dat zaad, van de vrouw. Heer, waaruit de Messias is geboren, onze Heer Jezus Christus. En we bidden u dat ook Jesse, ja, dat alle kinderen van de gemeente hem toe mogen behoren, zullen opgroeien tot zijn eer, tot uw eer, Heere, en dat zij met u zullen wandelen, dat ze zullen leven in de vreugde van u, in toewijding aan u. Heere, ze leven in een wereld vol ellende, vol onrust. Ze leven in een wereld die naar u niet vraagt en die aan hen trekt, maar we leggen de kinderen van de gemeente in uw handen. Heere, dat u hen daarin graveert met onuitwisbaar schrift. En dat u hun leven leidt. Heere, we bidden u ook voor mevrouw Inge Molenaar. Voor haar man, voor haar kinderen. Komende dinsdag, de laatste chemokuur. En daarna in augustus, als u het geeft, de bestralingen. Helpt u haar, Heere, en haar gezin. In deze zorgvolle periode. Maar geef ook dat zij voortdurend de rust in u mag ervaren. De vrede van God die alle verstand te boven gaat. Help haar ook dinsdag in de gang naar het ziekenhuis. En in dat wat daarna volgt. We bidden u voor haar en de haren. We bidden u ook voor Else Marie. Die momenteel in Zuid-Afrika verblijft nog tot eind november. En vrijwilligerswerk verricht onder kinderen die zijn opgevangen in een crisisopvangtehuis. Heren, we bidden u voor dat werk. Geef dat ze het met liefde mag doen, met bewogenheid, met toewijding. Maar we bidden u zeker ook, juist ook voor die kinderen. Heren, in zorgvolle, moeilijke situaties, ontferm u over hen. Geef dat de opvang aan hen gezegend wordt, dat ze ook weer stabiliteit krijgen in hun leven. We bidden u voor dat tehuis, goede hoop. Heren, maar we bidden u ook voor al die andere kinderen die nog in crisissituatie zijn, die niet zijn opgevangen. Heren, wilt u ook voor hen zorgen? We bidden u dat ook voor Merisa Bunt, ook in Zuid-Afrika, nog tot eind augustus. Heren, zij verricht vrijwilligerswerk onder jongeren uit sloppenwijken. We bidden u ook voor dat werk, dat ze dat ook in toewijding aan u voor de Heren zal doen. En we bidden u voor deze jongeren, dat u hen nabij bent, dat u hen zegent. En dat ze ook door het werk dat daar wordt gedaan vanuit het Joshua-project, tot het geloof in u, de Heere Jezus, zullen komen. Heren, en als we dan denken aan de nood die er is in Zuid-Afrika, maar niet alleen daar in deze hele wereld. De armoede, de honger, de vervolging, maar ook, Heren, dichterbij aanslagen, vorige week in Nice, vervolgens de staatsgreep in Turkije, daarvoor al het geweld tegen de politie in de Verenigde Staten, en nu deze week vrijdag weer 10 doden in München. Heren, wat staat deze wereld in brand? Wat roept het om gerechtigheid, om herstel? Heren, wilt u erin voorzien? We dragen deze wereld aan u op. En geef dat de mensheid zal gaan uitzien naar redding en verlossing die bij u te verkrijgen is. Heren, we bidden u ook voor de koningshuizen, de regeringen die met al deze moeilijke omstandigheden hebben om te gaan. Geef hen wijsheid, Heren. Als het vaak boven de menselijke maat uitgaat, Heren, wilt u voor ze zorgen? Wilt u hen leiden? En geef dat ze het in afhankelijkheid van u zullen doen. We bidden nu ook voor Alexander en Wijneke. Voor Neline en Niek. Als Wijneke en Neline en Niek al in Nederland zijn. En Alexander pas eind augustus vanuit Togo hoopt over te komen. Helpt u hen in deze periode waarin ze gescheiden moeten optrekken. Heere, wees er genadig en zegent u al het werk en ook de voorbereiding op dat werk wat in het komende jaar aanvangt. Heere, zo leggen we onze gebeden en onze dank voor uw voeten neer. En dat mogen we toch doen op grond van uw woord in het vertrouwen dat u ons hoort, dat u ons verhoort. Boven bidden en boven denken naar de grootheid van uw trouw, uw ontferming en uw genade. Dat bidden we u en danken we u in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing van deze morgen is de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, vers 17 tot en met hoofdstuk 4, vers 9. Dus Filippenzen, hoofdstuk 3, vers 17, tot en met hoofdstuk 4, vers 9. En Gods woord luidt daar als volgt. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? Welker heerlijkheid is in hun schande? Te welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in de Heere, geliefde. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, ga mijn oprechte metgezel, zij deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en de anderen, mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere, alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover de schriftlezing. We zullen met elkaar stilstaan bij de versen 6 en 7. Die ik nogmaals zal lezen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Totdat we overgaan tot het lezen van de preek, zullen we eerst zingen. Laten we dat doen uit Psalm 3, de versen 2 en 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En ook vers 3, ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Dus we noemden u de versen 2 en 3 van Psalm 3. En vooraf zal er worden gecollecteerd voor de u eerder genoemde doeleinden. De Heere zegene u en uw gaven. Kinderen, ik wil graag met jullie beginnen. Er is vanmorgen geen dominee. Ik zal een preek lezen van een dominee die hij lang geleden heeft opgeschreven. En misschien is het best wel een beetje moeilijk voor jullie om te begrijpen. En daarom zal ik kort vertellen waar de preek over gaat. Maken jullie je wel eens zorgen? Dat je niet goed kunt slapen omdat je ergens bang voor bent? Of omdat er iemand ziek is van wie je heel veel houdt? Of omdat je iets moeilijks moet doen? Misschien op school? Dat is niet fijn, hè? Nou, daarover gaat de preek. Wat je dan moet doen, dan mag je het aan de Heere vertellen door te bidden. En dan hoef je niet meer bezorgd te zijn en niet meer bang. Misschien maken jullie je dan nooit zorgen, dat kan ook. Kleine kinderen maken zich niet zo vaak zorgen als grote mensen. En eigenlijk moeten grote mensen dan meer op kleine kinderen lijken daarin. Dan moeten grote mensen eigenlijk ook een beetje kleine kinderen worden. Gemeente, de tekst is u genoemd, Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Deze versen zijn onovertroffen in hun schoonheid en in hun vermogen troost te bieden in moeilijke omstandigheden. In deze versen gaat de apostel Paulus verder met het thema van hoofdstuk 4. En met het thema van de gehele brief aan de Filippenzen. En dat is de blijdschap en de vreugde van de leden van de kerk in Filippi. Hij heeft hun aangespoord zich te allen tijden in de Here te verblijden. En wederom zegt hij, verblijd u. Omdat de apostel zo vurig verlangt dat de kerkleden zich voortdurend in de Here zouden verblijden, staat hij stil bij bepaalde krachten en factoren die bij tijd en wijle de christenen beroven van die vreugde. Hij heeft gezegd, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Hij heeft aan willen tonen dat een onrustige geest en een begeerte om eigen wegen te gaan ons zo vaak berooft van onze blijdschap. En hier, in de versen 6 en 7, neemt hij een andere factor onder de loep. En dat is iets wat ons meer dan ook beroven kan van de blijdschap in de Here. Dat is namelijk dat we ons laten beheersen door de omstandigheden. De apostel gaat hier heel diep op in. En hij niet alleen. Dit punt komt steeds aan de orde in de Bijbel. In alle Nieuwtestamentische brieven komt het ter sprake. En steeds gaat het erom dat we aangespoord worden om de tirannie van de omstandigheden te boven te komen. De christenen in die tijd leefden in een zeer moeilijke wereld. Ze moesten veel verdragen en lijden. Daarom werd hun uiteengezet hoe ze dit probleem te boven konden komen. Maar ook in het Oude Testament is dit een bekend thema. In Psalm 3 en 4 kunnen we het heel duidelijk lezen, we hebben er net uit gezongen. De psalmist zegt daar, ik lag neder en sliep. In bepaalde zin is dat een van de grootste problemen in het leven. Iedereen kan gaan neerliggen, maar niet iedereen kan slapen. De psalmist zegt hoe hij omringd was door vijanden, beproevingen en moeilijkheden. Maar ondanks dat alles kan hij zeggen dat hij zich neerlegt en gaat slapen en dat hij 's ochtends gezond en wel ontwaakt. Hoe kan dat? Omdat de Heere bij hem was en hem ondersteunde. Dat dit zo vaak genoemd en behandeld wordt in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, bewijst wel dat het een zeer belangrijk onderwerp is. Het is een wezenlijk kenmerk van ons geloof en ons christen zijn om dit te kennen. Zeggen dat we het christelijk geloof belijden en dat de Bijbel de grondslag is van ons geloof, is niet zo moeilijk. Maar om nog verheugd te kunnen zijn en een geloof te hebben dat bergen verzet, ook wanneer alles tegenloopt en we de wanhoop nabij zijn, dat is nog wel wat anders. dan komt het op de praktijk aan. Als we in zo'n situatie komen, dan wordt de vraag werkelijkheid. Wat is uw geloof waard? Bent u anders dan degene die geen geloof bezitten? Dit is niet alleen maar van belang voor onze eigen troost en vrede, maar ook voor het getuigenis dat we geven. De mensen zijn tegenwoordig praktisch ingesteld. Voor dogmatiek heeft men weinig belangstelling en ook voor wat we zeggen niet. Men heeft veel meer interesse voor de praktijk van ons leven en wat daarvan uitgaat. Als men gaat zien dat bepaalde mensen iets bezitten waardoor zij het leven aankunnen, dan krijgt men daar belangstelling voor. Dat komt omdat ze zelf ongelukkig en onzeker zijn. Als ze andere mensen zien die rust kennen en kalm zijn, dan zijn ze bereid om naar hen te luisteren. Het is dus enerzijds voor ons persoonlijk van belang niet beheerst te worden door de tirannie der omstandigheden. Aan de andere kant is het ook essentieel om in deze moeilijke dagen goede getuigen te kunnen zijn. Laten we daarom luisteren naar wat deze twee versen ons te zeggen hebben. Eerst zegt de apostel wat we niet moeten doen. Wees in geen ding bezorgd. Bezorgd betekent met zorgen bezet zijn, verontrust zijn, gespannen zijn, de neiging hebben om over dingen te piekeren. Hetzelfde woord gebruikte onze Heer in de bergrede toen hij zei, zijt niet bezorgd. Het betekent, wees niet overbezorgd, top er niet over, denk er niet te veel aan, wees niet gespannen. In de Bijbel wordt nergens geleerd dat we niet bezorgd mogen zijn in die zin dat we geen bepaalde voorzieningen mogen treffen of dat we ons gezonde verstand niet zouden mogen gebruiken. Luiheid wordt nergens aangemoedigd in de Bijbel. Paulus schrijft aan de kerk in Thessalonica, indien iemand niet werkt, die zal ook niet eten. Bezorgd betekent hier dus niet dat we niet na mogen denken. Maar deze bezorgdheid in de tekst moet opgevat worden als tobberij, als overbezorgdheid. En dat moeten we vermijden, zegt de apostel, koste wat het kost. Maar hij zegt niet alleen wat we niet moeten doen. Hij toont ons ook hoe we in deze toestand terechtkomen. Hij zegt dat ziekelijke bezorgdheid en tobberij te wijten is aan de werkzaamheid van ons hart en van de zinnen. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Met andere woorden, de narigheid zit in de zinnen en in het hart. Deze overdreven bezorgdheid komt daaruit voort. Dit is een diepzinnige psychologische raad en het is van groot belang deze vast te houden. Eigenlijk, zegt Paulus hier, dat we veel dingen in en buiten ons leven onder controle kunnen houden, maar onze harten en onze zinnen niet. Deze overbezorgdheid, zegt Paulus, valt in zekere zin buiten uw controle. Het gaat om iets dat u overkomt, ondanks uzelf en zonder dat u het wilt. En wat is dat waar? Laten we maar eens terugdenken aan de keren dat we overbezorgd waren. Dan weten we nog wel dat daar niets aan te doen was. We lagen maar wakker en we zouden er de gehele wereld voor over gehad hebben als we konden slapen. Maar onze geest liet het ons niet toe. Ons hart ging er niet mee akkoord. Over ons hart en onze zinnen hebben we geen controle. We zouden er heel wat voor over hebben als ons hart en onze zinnen eens tot rust zouden komen. Als ze eens ophielden te denken en te beraadslagen en ons wakker te houden. We zien hier opnieuw hoe eerlijk de Bijbel is en hoe dicht ze bij het leven staat. De apostel zegt dus dat het hart en de zinnen verantwoordelijk zijn voor deze bezorgdheid. Met hart wordt hier niet alleen bedoeld de plaats waar onze emoties hun centrum hebben, maar ons hele innerlijk, de kern van onze persoonlijkheid. Zinnen zouden we ook met gedachten kunnen vertalen. Waar de apostel over spreekt, is ons allen uit ervaring bekend. Als een geliefde ziek wordt, wat begint het hart dan te werken? We raken bezorgd over hem of haar. De oorzaak van die bezorgdheid is de liefde die we tot die persoon hebben. Als we hem niet lief zouden hebben, zouden we ook niet zo bezorgd om hem zijn. En niet alleen gaan het hart en de genegenheid aan het werk. We gaan ook bedenken wat er allemaal nog kan gebeuren. En dat is een vruchtbare grond voor bezorgdheid. Als we iets meemaken, dan houdt dat op zichzelf ons niet uit de slaap. Maar we gaan erover denken. En we gaan ons afvragen, als dit of dat eens ging gebeuren. Nu gaat alles nog wel aardig goed. Maar als morgenochtend de koorts eens terugkomt, enzovoort. Door al deze overwegingen blijven we wakker. En gaan we urenlang liggen piekeren. En eigenlijk is het hart er de oorzaak van dat we wakker blijven. Het kan soms ook gebeuren dat we bezorgd worden als we gaan redeneren en ons verstand gaan gebruiken. Als we alle mogelijkheden gaan overwegen, zodat we bijvoorbeeld zeggen, als dat gebeurt, dan moeten wij dit of dat gaan doen. Zo gaat het zo vaak. Ons hart en onze zinnen voeren het bewind. We worden het slachtoffer van onze eigen gedachten. Het hart en de zinnen, waar wij geen macht over hebben, overmeesteren ons en hebben de overhand over ons. De apostel zegt dat we dit koste wat het kost hebben te vermijden. Want als we zo redeneren, worden we waardeloos voor iedereen. We willen dan vaak niet eens meer met andere mensen praten. Als andere mensen met ons praten, dan lijkt het misschien nog alsof we luisteren. Maar onze gedachten zijn zo met andere dingen bezig, dat we nauwelijks horen wat ze tegen ons zeggen. En niet alleen kunnen anderen ons niet helpen, ook wij kunnen een ander niet van dienst zijn. De vreugde des Heren zijn we kwijt. Ons getuigenis tegenover anderen heeft geen betekenis meer. Dit allemaal ten gevolge van ons overbezorgd zijn. En het feit dat ons hart en onze zinnen de heerschappij voeren. Wat is hier nu aan te doen? Hoe kunnen wij die draaimolen van binnen tot stilstand brengen? Wat kan de apostel ons hier leren? Er is een groot verschil tussen de manier waarop een christen het probleem van overbezorgd zijn oplost en de wijze waarop het gezonde verstand of de psychologie dit pogen te doen. Als we last hebben van bezorgdheid, dan zeggen het gezonde verstand en de psychologie, kop op, wees een kerel, zit niet zo te tobben. Maar dat zegt de apostel niet, omdat het geen zin heeft zoiets tegen iemand te zeggen die in zo'n situatie verkeert. Psychologisch gezien is het ook onjuist om dat te zeggen, omdat het repressie, dat is onderdrukking, in de hand werkt. Dat wil zeggen dat deze dingen in het onderbewuste terechtkomen en daar hun werking voortzetten. En deze onderdrukking of verdringing is nog erger dan de bezorgdheid zelf. Paulus zegt dan ook niet dat de christenen maar op moeten houden met tobben. Dat is juist wat ze niet kunnen. Konden ze dat maar, dan was het hele probleem opgelost. Tegen een hopeloze dronkaard zeggen we ook niet dat hij maar op moet houden met drinken. Dat kan hij juist niet. Hij is overgeleverd aan de drankzucht. De Bijbel zegt daarom hier ook niet, wees maar niet bezorgd, het komt wel goed. Dat wordt wel gezegd heden ten dagen. En veel mensen denken dat het werkt. Er wordt dan gezegd, top daar maar niet over, het gebeurt toch niet. Maar ja, als we in zo'n toestand verkeren, dan zeggen we juist, ja, maar als het eens wel gebeurt. We schieten er niet mee op dat u zegt dat het wel niet zal gebeuren. Kortzichtige psychologie is een van de grootste gevaren voor het christelijk geloof. Vooral omdat ze zo listig werkt. Soms denken mensen dat ze ondersteund worden in hun moeilijkheden door het christelijk geloof. Terwijl ze in feite alleen maar op de been gehouden worden door een of ander psychologisch mechanisme. En in een echte crisissituatie vallen ze door de mand, omdat dit psychologische steuntje het dan af laat weten. Wij prediken geen psychologie, maar het christelijk geloof. En wat leert de apostel ons dan hier? Als hij gezegd heeft wat we niet moeten doen, laat hij hier een positieve aansporing op volgen. Laat uw begeerte bekend worden bij God. Dat is het antwoord. Ja, zegt een arme tobber, dat heb ik al zo vaak geprobeerd. Ik heb al zo vaak gebeden, maar ik heb nog nooit de vrede in mijn hart gesmaakt waar u het over hebt. Ik heb geen antwoord ontvangen, Dat ik bidden moet, dat weet ik wel. Dat hoeft u me niet meer te vertellen. Gelukkig wist de apostel dat ook. En daarom vertelt hij tot in de kleinste bijzonderheden hoe wij zijn aansporing op moeten volgen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. De apostel gebruikt al deze woorden wel overwogen. In de eerste plaats, zegt hij, moeten we bidden. Hij maakt verschil tussen bidden, smeken en dankzeggen. Wat bedoelt hij met bidden? Bidden is de algemene term en omvat aanbidding en verering. Als we onoplosbare problemen hebben en overbezorgd zijn, en als dan iemand tegen ons zegt dat we moeten bidden, dan betekent dat niet dat we ons verzoek meteen bij God moeten indienen. Voordat we onze begeerte bekendmaken bij God, moeten we hem eerst aanbidden en hem vereren. We moeten voor Gods aangezicht verschijnen en al onze problemen voor dat moment vergeten. We moeten niet met die problemen beginnen. Laten we eerst beseffen dat we voor Gods aangezicht verschijnen en wat dat inhoudt. Voordat we onze begeerte bekendmaken, dienen we te beseffen dat we voor Gods aangezicht verschijnen en dat we in zijn nabijheid komen. Na dit aanbidden komt het smeken. Als we God aangebeden hebben en hem als God vereerd hebben, kunnen we hem vervolgens onze smekingen voorleggen. De apostel zegt hier dat smeken een wettig onderdeel van bidden is. We leggen onze smekingen betreffende bepaalde dingen die ons bezighouden voor God neer. Maar er is nog een ding dat gebeuren moet. Door bidden en smeken met dankzegging. Dat is een zeer belangrijk onderdeel. Als we tot God bidden, maar in ons hart wat tegen God hebben, dan hoeven we niet te verwachten dat de vrede Gods onze harten en zinnen zal bewaren. Als we voor God neerknielen, maar we hebben de gedachte dat God wat tegen ons heeft, dan kunnen we beter meteen opstaan en naar buiten gaan. We dienen met dankzegging tot hem te naderen. Er mag in ons hart geen twijfel bestaan aangaande Gods goedheid. Wij hebben problemen en moeilijkheden, maar als we op onze knieën liggen, dan moeten we ons afvragen, waar kan ik God voor danken? We mogen dat wel overwogen doen. Het is iets dat we zelf kunnen doen. We moeten zeggen, ik heb nu misschien wel wat moeilijkheden, maar ik kan God toch danken dat hij mij wil zalig maken. Dat hij zijn zoon gezonden heeft om aan het kruis te sterven voor mij en mijn zonde. Ik heb nu wel een groot probleem, maar ik dank hem dat hij zijn zoon in deze wereld gezonden heeft. Ik dank hem dat hij mijn zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Ik dank hem dat hij is opgestaan voor mijn rechtvaardigmaking. Ik wil mijn hart uitstorten om hem daarvoor te danken. Ik wil hem ook danken voor al de zegeningen die hij mij in het verleden geschonken heeft. Met ons verstand en met al onze krachten moeten we redenen gaan zoeken om God te loven en te prijzen. We moeten bedenken dat hij onze vader is en dat hij ons zo lief heeft dat de haren van ons hoofd allemaal geteld zijn. We dienen eerst in de juiste verhouding tot God te staan. We moeten goed weten wie en hoe hij is. Daarom moeten we in zijn tegenwoordigheid komen met een waarachtig geloof, met aanbidding, lofprijzing en vertrouwen en pas daarna onze begeerte bekendmaken. Het gebed, zoals Paulus dat voorstaat, is dus geen geschreeuw in het donker. Geen kreet tot God om hulp zonder enige hoop. Nee, we dienen eerst te beseffen dat we een gezegende en een verheven God aanbidden. Eerst aanbidden we hem en daarna maken we onze begeerte aan hem bekend. We hebben nu gezien wat wij doen moeten. We hebben als het ware geleerd hoe wij het aan moeten pakken. En nu komt de heerlijke belofte aan allen die gedaan hebben wat de apostel gezegd heeft. Wat houdt deze belofte eigenlijk in? Is het u opgevallen dat de dingen die ons bezighielden en die ons verrusten hier niet eens genoemd worden? De apostel heeft gezegd: laat al uw begeerten bekend worden bij God, al de zaken die u bezighouden. En wat dan? Dan zal God ze allemaal oplossen? Maar dat zegt Paulus niet. Hij noemt ze niet eens meer. Hij zegt er verder niets over. Dit is voor mij een van de meest opwindende dingen in het leven als christen. Het heerlijke van het evangelie is dat het zich bezighoudt met ons en niet met onze omstandigheden. De uiteindelijke overwinning van het evangelie blijkt daaruit dat we boven de omstandigheden komen te staan. Het praat niet meer over de zaken die ons beklemden en verontrusten. Het noemt ze niet eens meer. Misschien gebeurt er wat ergs, of misschien ook niet. Paulus zegt niet dat waar hij bevreesd voor was niet zal plaatsvinden. Het enige dat hij zegt is dat wij bewaard zullen blijven, of dat erger nu gebeurt of niet. Gode zij dank, dat is de overwinning. Ik word uitgetild boven de omstandigheden. Ondanks de omstandigheden behaal ik de overwinning. En daar gaat het om. We lopen allemaal het gevaar door de omstandigheden geregeerd te worden. We zouden zo graag willen dat de omstandigheden onder controle zouden worden gebracht. Maar zo handelt de schrift niet. De apostel zegt: laat uw begeerte bekend worden bij God, en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren. God, zegt Paulus, zal u volkomen beschermen voor de dingen die u wakker houden en de slaap van uw heren. Zij zullen buitengesloten worden en u zult in vrede bewaard worden, ondanks die omstandigheden. De apostel zegt niet dat we ons beter zullen gaan voelen door het gebed zelf. Het is heel erg als we met dat oogmerk bidden. Psychologen gebruiken het gebed soms zo. Ze zeggen dat het heel goed is om te bidden als iemand in moeilijkheden is, omdat het suggestief werkt. Het christelijk geloof leert dat niet. Paulus zegt ook niet: bidden maar, want zolang je bidt, denk je niet over je problemen. En in ieder geval vind je dan tijdelijk wat verlichting. Psychologisch gezien is dat misschien juist, maar vanuit het christelijk geloof bekeken niet. Ook zegt hij niet: stop je gedachten maar vol met God en met Christus, want dan worden alle andere dingen automatisch uitgebannen. Psychologisch misschien juist, maar met het christelijk geloof heeft het weer niets te maken. Ook zegt hij niet: bidden, want door bidden veranderen de dingen. Dat is namelijk niet waar. De apostel zegt: als u bidt en uw begeerte bekend maakt bij God, dan zal God iets doen. Niet dat uw gebed iets doet, of dat u iets doet, maar God doet het. De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. De vrede Gods zal onze harten en zinnen bewaren. Dat wil zeggen beschermen en beschutten. Ik moet denken aan het beeld van een stad die bewaard wordt. De vrede van God zal de wacht betrekken bij de bolwerken en de torens van ons leven. Wij zijn binnen en buiten staan ons hart en zinnen met al hun zorgen. Maar de vrede van God houdt ze allemaal buiten. En wij genieten binnen een volmaakte rust. God doet dat. Wij zelf niet, ons gebed niet en ook niet een of ander psychologisch mechanisme. Wij maken onze begeerte bekend bij God en God bewaart ons. De vrede Gods, die ons ten deel valt, gaat alle verstand te boven. Dat wil zeggen, die vrede is niet te begrijpen, is niet voor te stellen. In zekere zin is het niet te geloven dat ze bestaat. Maar toch is ze er. En we ervaren haar. En we genieten ervan. Het is de vrede van God in de Here Jezus Christus. Dat wil zeggen dat deze vrede werkzaam is door de Heer Jezus Christus aan ons voor te stellen en door ons bij Hem te bepalen. Om het met de woorden uit Romeinen te zeggen: indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, Veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. Alle dingen moeten daarom medewerken ten goede voor degenen die God lief hebben, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Romeinen 5 en 8. Paulus zegt dus dat God, als hij het allergrootste gedaan heeft voor ons in de dood van zijn zoon aan het kruis, ons nu ook niet in de steek zal laten. En zo bewaart de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, onze harten en zinnen, door of in Christus Jezus. Zo, op deze wijze geeft God ons zijn vrede en bewaart hij ons voor overbezorgdheid. Nog enkele woorden over het laatste punt, namelijk over het allesomvattende karakter van de belofte. In geen ding bezorgd, maar laat in alles. Het doet er niet toe wat het is. Er zijn geen grenzen aan. Wat ons ook terneerdrukt. Wat ons ook aanvalt en verstoren wil. Laten we alles op de genoemde wijze bij God bekendmaken. En als we dat doen, dan kunnen we er zeker van zijn dat de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, ons hart en onze zinnen zal bewaren. Die draaimolen van binnen zal ons dan niet aantasten. We zullen net als de psalmist ons neerleggen en we zullen slapen. We zullen een volkomen vrede leren kennen. Kennen we dit reeds uit eigen ervaring? Of is het slechts theorie voor ons? 2000 jaar kerkgeschiedenis leert dat het een realiteit kan zijn. Lees de geschiedenis van de heiligen en de martelaren er maar op na. Maar ook heden ten dagen kan deze vrede gekend worden. Ik las onlangs een stukje van een voormalig generaal van het leger des Heils. Hij schrijft daarin hoe hij en zijn vrouw afstand moesten doen van hun lieve dochter, op wie ze trots waren geweest en die haar leven had gegeven om zendingswerk te doen in het Verre Oosten. Plotseling kreeg ze tyfus. Natuurlijk werd er gebeden voor haar. Maar de generaal en zijn vrouw voelden op de een of andere manier dat ze niet konden bidden voor het herstel van hun kind. Ze bleven wel bidden, maar hun gebed was: indien gij wilt, gij kunt haar beter maken. Verder konden ze niet gaan. Ze hebben dit 6 weken volgehouden en toen stierf hun lieve dochter. Op de dag dat ze overleed, zei de vader tegen zijn vrouw: weet je, ik voel zo'n rust van binnen. En zijn vrouw zei precies hetzelfde. En ze zei tegen hem: dit moet de vrede God zijn. En dat was het ook. Het was de vrede Gods die hun hart en zinnen bewaarde. Ze hadden hun begeerte aan God bekendgemaakt op de juiste wijze. En tot hun verbazing en verwondering hadden ze gemerkt dat deze vrede gekomen was. Ze konden het zelf niet begrijpen. En hun enige verklaring was: het moet de vrede van God zijn. En dat was het. God zij gedankt. We kunnen dit niet uitleggen. Het is te groot voor ons. Maar hij is almachtig. Daarom, laat uw begeerte in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En hij zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Amen. Laten we in antwoord op de preek zingen Psalm 138, vers 1 en 2. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En ook vers 2, gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. We noemen u vers 1 en 2 van Psalm 138. Laten we danken en bidden. Heere, getrouwe en almachtige God in de hemel. Hartelijk dank dat u ons dit woord hebt voorgehouden. Dat deze verzen ook in de Bijbel staan. Dat u raad weet met onze nood. Met onze overbezorgdheid. Dat u raad weet met onze omstandigheden. We hebben het gehoord, Heere. Dat we zelf, ons hart en onze zinnen zo vaak niet onder controle hebben. Maar u bent het die onze harten en onze zinnen zult bewaren in Christus Jezus. En we bidden u, doet u dat ook. Geef dat wij deze aansporingen en lessen en adviezen ter harte zullen nemen. Dat we in ons bidden steeds opnieuw zullen beseffen tot wie wij naderen. De heerlijke, almachtige God, de schepper van hemel en van aarde, die het onmetelijke heelal in al zijn pracht en schittering heeft gemaakt. Deze wereld tot in de kleinste details, Heere, zo volmaakt, zo mooi, zo prachtig. Heer, hoe zult u dan ook voor ons zorgen in onze moeitevolle omstandigheden? En tegelijk, Heere, misschien is deze zijn deze woorden voor sommigen van ons ook moeilijk en confronterend. Omdat de omstandigheden zodanig zijn dat we er niet bovenuit kunnen komen. Ook niet in ons bidden. Heer, dat we niet aan danken en aan bidden en aan bidden toekomen. Vanwege dat wat ons er neerdrukt. Dan bidden we u, Heer, voor al diegenen. Dat u ze draagt. Dat u ze opneemt. Heer, want u zegt ook in uw woord dat we een hemelse voorspraak, een voorbidder hebben in de Heere Jezus Christus, die mens is geworden zoals wij en volmaakt medelijden kan hebben met ons in onze zwakheden, omdat hij in alles gelijk als wij is verzocht geweest, uitgenomen de zonde. En de Heilige Geest geeft u, die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen in ons. Heere, geef ons dat vertrouwen, dat uitzien, juist ook als we u nog niet kennen. Als het voor het eerst zou zijn dat we zo tot u naderen in geloof en vertrouwen, werkt dat dan, Heere? Geef dat die vrede van God tot jaloersheid verwekt, tot een uitzien, tot een verlangen naar die vrede, naar die rust die er bij u te verkrijgen is en die u mildelijk geeft, omdat u niet verwijt als we het in geloof vragen. Heere, ga zo met ons, ook als we weer van hier gaan, breng ons veilig thuis. Breng ons ook vanmiddag opnieuw onder de verkondiging van uw woord. En help ook hem die dan uw woord te bedienen heeft. Zegen ons zo, in alle omstandigheden, ja in alle opzichten. Niet omdat we het verdienen, maar uit genade. Om de Heer Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 6. De u gelezen preek was van Martin Lloyd-Jones. Laten we nu eindigen met de zegenbeden. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.